dan welkom weer iedereen bij Uit de Kunst. Het wekelijks programma over kunst en cultuur van Michène en van mij schrijver Wiene. Ja, we hebben weer een hele leuke week eigenlijk achter de rug gehad. Hè? Een hectische week.
Maar wel heel gezellig.
Heel gezellig.
Carnaval was best wel laat volgens mij dinsdagavond. Volgens mij was dat heel laat. Ja. Maar goed, al met al was het een groot succes.
Ja.
En morgenavond is dan de sluiting. Ja, en dat gebeurt bij de Dome.
Bij de Dome, bij het vliegveld.
Precies, vlakbij. Ja, precies. En dan krijgen ook de groepen krijgen ook allemaal prijzen. Uh-huh. De best gekleed en allerlei populair en allerlei prijzen.
Ja.
Dus dat is ook altijd leuk om te volgen.
Oké. Nou.
En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een leuke mededeling over het IBB.
Ja, want op zaterdag 22 maart is het van 10 tot 5 een open dag.
Ja, wat leuk.
Het IBB.
Zeker, dus het is echt een gelegenheid voor iedereen om sowieso te gaan kijken, denk ik.
Zeker.
Moet je doen. Maar ook als je dus wilt voorbereiden, als je nog als student, als je nog in die richting wilt gaan, maar nog niet helemaal zeker bent dat je echt klaar ervoor bent. Want je krijgt daar echt een goede begeleiding.
Ja, je hebt fantastische begeleiding van coaches uit de praktijk.
Ja, precies.
En het is echt een vooropleiding om als springplank voor die kunstopleidingen in Nederland, maar ook elders in de wereld.
Mm-hmm.
Dus dat is een heel mooi programma voor jongeren.
Ja.
En het leuke is dat iedereen krijgt ook, tenminste zo begreep ik dat, een eigen ateliertje.
Ja, leuk hè. Dus je kan, het is alsof je al bijna gewoon kunstenaar bent.
Precies.
En eigenlijk komt alles erbij kijken. Dus het is echt de moeite waard om te gaan, de jongeren met hun ouders eventueel, om te gaan kijken. En om te kijken of je wilt inschrijven.
Is
het is al vroeg in het jaar, maar dat is niet erg. Want dan heb je alle tijd om na te denken. IBB staat ook heel erg bekend bij de kunstacademies in Nederland. Dus het is
heel
altijd
veel ingangen.
Ja, heel veel ingangen als je daar gaat inschrijven.
Zaterdag 22 maart van 10 tot 5 bij de Capriles Kliniek.
Ja.
Even de auto buiten de hekken laten. En dan kun je het gaan volgen allemaal.
Ja, leuk.
Heel veel plezier vast.
Ja. En vandaag een bijzonder gast, dus daar gaan we zo naar luisteren.
Mooi. Ja, we zeiden net al, een bijzonder persoon in ons programma Kunst en Cultuur in onze inleiding.
Zeker.
Welkom, Jean. Van harte welkom.
Bedankt dat ik in jullie programma kan zijn.
Ja.
Zeker. Heel bijzonder dat je er bent. En we willen natuurlijk, we hebben jou uitgenodigd eigenlijk om te praten over het Tula Museum bij Landhuis Knippen. Maar wij gaan altijd, voordat we beginnen te praten over het onderwerp zelf, willen we graag iets over de persoon zelf weten. Dus we willen eigenlijk met jou beginnen. Kan je ons iets vertellen over jouw achtergrond, waar je bent geboren, getogen en hoe je eigenlijk hier terecht bent gekomen?
Oké. Bon, nogmaals, mijn naam is Jean-Henriques. En ik ben hier geboren, Otrabanda kind.
Oké,
ja, dus daar ben ik ook heel trots op.
Ja.
Uh-huh. En dus hier gewoon school bezocht, altijd met heel veel. Ik was altijd benieuwd naar alles wat te maken had met geschiedenis.
Uh-huh.
Omdat mijn vader ontzettend veel hield van geschiedenis. Hij was altijd met mij bezig.
Uh-huh.
En hierover. Dus het is een natuurlijk gebeuren.
Met een paplepel.
Ja, precies.
Want jouw vader was laborant bij de Shell?
Bij de Shell, ja. Uh-huh. En, maar hij kocht altijd boeken.
Uh-huh.
En dan wilde hij het natuurlijk bespreken. En ik was de oudste dochter.
Uh-huh.
Dus ik ben erin gegroeid. Want dan sprak hij dus over dingen die soms ik helemaal niet begreep. Maar ik vond het wel echt interessant dat mijn vader dit met mij besprak.
Mm-hmm.
Maar dus uiteindelijk ben ik geschiedenis ook gaan studeren in Nederland, in Utrecht.
Mm-hmm.
En teruggekomen naar Curaçao. Gewerkt bij wat CAP nu heet. Collegio Alejandro Paula.
Mm-hmm.
Dat heette toen een vreselijke naam van Pieter Zuiverson.
Ja. Ja.
En,
klopt.
Nou, en ik was dus ook naast docent was ik ook decaan.
Mm-hmm.
En daar schreef ik heel vaak dus brieven. voor de decanen elsewhere.
Uh-huh.
En ook voor mensen die gaan studeren in de Verenigde Staten.
Uh-huh. Mm-hmm.
En ik had mezelf beloofd dat ik nooit naar de Verenigde Staten zou gaan. Want dat racisme dat daar was, ja. Dat dacht ik van, nou, nooit meer.
Nee.
Nooit daar. Maar dus de studenten komen terug wanneer ze met vakantie zijn en ze praten erover. En ik was al bezig met vrouwenwerk.
Mm-hmm.
En ik dacht voortdurend van oké, ik wil iets meer weten. Want ik werkte met vrouwen die eigenlijk in aanmerking kwamen voor een voedselhulp.
Uh-huh.
Van een organisatie van sociale hulp.
Uh-huh.
Met mevrouw Roosendaal aan het hoofd.
Uh-huh.
En dus de mensen die dus die voedsel, de vrouwen die dat kregen. Uh-huh. Die moesten ook een cursus volgen.
Okay.
En dus ik was verantwoordelijk voor de cursus.
Okay.
En op grond daarvan dacht ik van, er is heel veel dat ik nog niet begrijp.
Uh-huh.
Dus het zou goed zijn als ik daar me in zou kunnen verdiepen.
Ja. Uh-huh.
En vervolgens, doordat ik ook voortdurend met die studenten bezig was over hun verblijf in de Verenigde Staten, dacht ik van, what about?
Ik moet er zelf naartoe.
Dat ik zelf naartoe zou kunnen gaan. Nou, maar ik had inmiddels een zoon van 5 jaar.
Uh-huh.
Okay.
En ik dacht van, oké, hij moet mee natuurlijk.
Ja.
Hè,
ja.
Voor die mastersopleiding in vrouwenstudies.
Ah,
en iedereen verklaarde me voor gek, maar dat hebben we gedaan. En we hebben het beide heel goed gehad. Ja, ja. Heel
Hoe lang
veel
heb
geleden.
Je daar
Twee jaar en drie maanden. Zoiets.
Ja. Mm-hmm.
En ik heb ontzettend veel geleerd.
Ja.
Wat heeft die opleiding jou gebracht als mens ook?
In de eerste plaats was het bedoeld eigenlijk om vanuit een genderperspectief te kijken naar projecten. En dus die projecten zelf te entameren. Dus wel op grond van een bepaalde ideologie.
Ja.
Maar ik was inmiddels was ik een black feminist geworden.
Okay.
En dus en daar gaat het om voor alles wat je doet, dat je intersectoriaal doet. Dus je kijkt dus niet alleen naar gender, maar je krijgt naar klasse, je krijgt naar kleur, je krijgt naar in welk soort staat is, politiek is het land waarin je werkt.
Mm-hmm.
Dus het moet dus vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden. En dat moet je als in een kruispunt benaderen. Dus het moet holistisch zijn.
Holistisch, ja. Ja.
En dus dat heb ik natuurlijk kunnen gebruiken.
Ja.
Eerst was ik directeur bij SEDA.
Uh-huh.
Ja, daar heb ik dus ook verschillende projecten opgezet. En toen naar het archief, Nationaal Archief.
Ja.
Daar heb ik ook een paar jaar gewerkt en en het idee was, op een gegeven ogenblik dacht ik van, oké, ik ga een PhD doen.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
En ik ben met vervroegd pensioen gegaan met het idee om te doen.
Ja.
Maar heel snel kreeg ik dus de opdracht van dokter René Rosalia.
Uh-huh.
Om dan een rapport te schrijven over Landhuisknip.
Okay.
En wat te doen met Landhuisknip.
Okay. En hoe stond het er toen voor?
Want het was dus niet op een gegeven ogenblik waren er geen huurders erin.
Uh-huh.
En de directeur dacht dat Kaas de Cultura misschien toch iets mee kon doen.
Ja.
Maar dat moest bestudeerd worden.
Ja. Okay.
En daar heb ik een rapport over geschreven en gezegd van, nou, het is toch zal wel handig zijn als het een museum zal worden over Tula.
Ja.
En dus
welk jaar spreken we dan?
Dat is het rapport heb ik in 2006 gemaakt. Okay. En 2007 is dus het museum opgegaan.
Ja.
Want toen heeft dus dokter René Rosalia mij gevraagd van, om hetzelfde maar te doen.
Wat een eer.
En in die tijd wist ik van museologie alleen van papier. Hè?
Mm-hmm. Uh-huh.
Dus in snel vaart tempo heb ik moeten leren te bewegen.
Yeah.
En op dat gebied. En ik heb dus toen de eerste Museo Tula opgezet.
Uh-huh.
Daar ben ik gebleven tot 2013. Mm-hmm. Mm-hmm. En toen heb ik een nieuw museum opgezet. En dat is die Museo Casa di Palumeschi. En dat is dus een openluchtmuseum geworden. Ja. Dus daar heb ik ook geleerd hoe dat op te zetten.
Precies. Wat waren de verschillen daartussen?
Bij een openlucht museum moet je veel meer de persoon in betrekken. Uh-huh. Ja? En dus het moet meer interactief worden. Uh-huh. En, maar wat heel belangrijk bij mij was ook dat onze stichting geen geld had. Mm-hmm. Dus ik moest sowieso creatief zijn, weet je wel. Ja. En, dus die twee dingen kwamen elkaar tegemoet. En dat maakte dus dat het een mooi project is geworden.
Uh-huh. Zeker.
Dus gewoon, want je moet heel creatief zijn om de mensen toch te laten bewegen.
Ja. Ja.
En dus dat is gedaan. In 2020 heeft de overheid ons weer benaderd. Dus dezelfde stichting waar ik dus inmiddels dus een bestuurslid van ben geworden. Uh-huh. En ze hebben ons benaderd en met de vraag van, oké, Casa di Cultura is failliet gegaan. Uh-huh. What about als jullie het overnemen?
Okay.
Als stichting.
Ja.
Uh-huh. En dus in het beheer natuurlijk. Uh-huh.
Dus de museum bedoel het museum. Je? Ja. Pula en Maishi allebei.
Ja. Uh-huh. Ja. Nou, Casa di Palumeschi was helemaal apart.
Okay.
Maar het ging om Museo Tula.
Museo Tula. Uh-huh.
En het is een nationaal museum.
Ja.
Dus je kan zo niet zomaar in privéhanden geven.
Juist, precies.
Oké, dus toen hebben we erover gedacht.
Uh-huh.
En we hebben toen de overheid gevraagd of we het op ons manier kunnen opzetten.
Uh-huh.
Want dat was eerder het conflict waarom wij toen in 2013 zijn weggegaan.
Ja.
En dat kon. Ze hebben zelf een businessplan laten maken op grond van die ideeën die wij hadden.
Okay, mm-hmm.
En zo zijn we begonnen.
Ja. Ja.
En eigenlijk zijn we pas 2024 zijn we 25 februari opengegaan.
Ja.
Want het restaureren van het landhuis was ook iets van lange
project,
duur.
Ja, zeker weten.
Dus mensen stonden te trappelen dat het open moet gaan.
Ja. Precies,
want het was
precies.
Al bijna 3 jaar dicht, weet je wel. En we waren nog niet klaar, want ik bij zijn landstadse leven kon ik niet zo snel iets doen nieuws. Want het moest
restaureren
helemaal
is wat anders, ja.
Het was een heel nieuw thema dat ik zou gaan doen. Dus, maar uiteindelijk hebben we besloten, we gaan open februari 2024. Mm-hmm. En we gaan geleidelijk aan het verder invullen.
Ja, precies.
Ja. En dat dat is nu.
Dat is goed gelukt.
Ja. Dat is goed gelukt.
Ja. Ik was er 2 weken geleden nog om te kijken inderdaad.
Uh-huh.
En als je ziet wat er een rijkdom is van kunstwerken en vreselijke beelden en dergelijke. Wat ik heel mooi vond is dat het veel interactiever is geworden dan 10 jaar geleden, zeg maar.
Yeah.
Dus met videobeelden en dus ja, volgens mij is dat heel goed gelukt. Ja.
Hey, en er zijn natuurlijk heel veel het radioprogramma wordt ook geluisterd in Nederland. Uh-huh. En ik zou het heel bijzonder vinden als je toch kort vertelt wie Tula was.
Oh, ja.
En wat zijn verhaal eigenlijk is.
Nou, Tula is onze nationale held.
Ja.
Uh-huh. Ja? Uh-huh. En nu ook gerehabiliteerd in Nederland. Want dat was altijd ook een probleem van ons. Want als je hier hem een nationaal held roept en in Nederland staat hij nog steeds aangeschreven als een crimineel.
Dat kan
niet.
Nee.
Right?
Nee.
Dus uiteindelijk is dat ook is dat nu ook geregeld.
Uh-huh.
Maar Tula, die is dus de figuur die de belichaming is van wat vrijheid voor ons zal moeten zijn.
Mm-hmm.
Ja? En dus hij heeft een rol gespeeld als leider.
Mm-hmm.
En dus al die aspecten, die kenmerken van leiderschap, mm-hmm. is voor ons heel erg belangrijk. Uh-huh. Dus we gebruiken de leiderschap van Doula ook om mensen en vooral jongeren mm-hmm. te onderwijzen in wat leiderschap nou inhoudt.
Mm-hmm. Okay.
En de waarden die daarmee gepaard gaan.
Mm-hmm.
Maar dus hij begon 17 augustus, net vlak voor het landhuis begon hij met zijn strijd.
Mm-hmm.
En hij heeft dus 2000 mensen kunnen mobiliseren.
Ja. Ja.
Nou, vandaag de dag zijn er een heleboel organisaties die geen 2000 nee, mensen kunnen mobiliseren.
Nee, nee.
Hij kon dat.
Mm-hmm.
Want meteen werden de boodschappers uitgestuurd om de mensen van de andere plantages te mobiliseren.
Ja.
Samenkomst zoals bij Santa Cruz. En van daaruit was het idee om naar de stad toe te lopen.
Mm-hmm.
Om dan te claimen, je vrijheid te claimen.
Ja.
En en route kreeg je de eerste strijd, werd door hun gewonnen. En daarna ging het bergafwaarts. Omdat natuurlijk de gouverneur en koloniale raad, nadat ze de eerste klap hadden gekregen, hebben ze een heleboel, niet alleen meer soldaten ingezet, maar ook de burgerbevolking,
ja.
vooral de planters,
ja.
Werden ingezet om te zorgen dat Doula het niet zal kunnen winnen.
Mm-hmm.
Ja?
Ja.
En dus er zijn twee belangrijke slagen geweest bij Porto Marie zelf.
Ja. Mm-hmm.
En dan krijgen we weer een grote slag bij Serenigger.
Mm-hmm.
Die we heel graag als een daar een monument willen zien.
Mm-hmm.
Maar het is privéterrein. Dus we hopen dat het uiteindelijk wel lukt
mm-hmm.
om daar een monument te zetten. Maar ook onderzoek te kunnen doen in de aarde.
Mm-hmm.
Dus dat wordt bij Serenigger weer verloren.
Mm-hmm.
En dus dan besluit Doula en de andere leiders om zich op te stellen bij Christoffelberg.
Uh-huh.
Dus ze gaan terug, hè.
Ze gaan
maar
terug, ja.
Er is een hele grote kennis van van Christoffelberg. En daar beginnen ze een guerrilla-strijd.
Ja.
Ja.
En om hun uit die heuvels te krijgen,
mm-hmm.
besluit baron van Westerhol, die de hoogste commander-in-chief was, om dan de mensen uit te hongeren. Dus dat was de strategie.
Ja.
Dus alle waterputten werden vergiftigd, alle mais werd verbrand, zodat ze uit die heuvels moesten komen.
Mm-hmm.
En daar werden de meeste mensen opgepakt. En dat was uiteindelijk het einde van de strijd. Maar zijn heldhaftigheid
mm-hmm.
in het strijden van voor de vrijheid, dat is één ding.
Mm-hmm.
Maar wat ook heel belangrijk is, is dat wij op grond van het document van Pater Schink hebben we meer inzicht gekregen van wie Doula is.
Mm-hmm.
En dat hij heel humanistisch was. Want in zijn discussie met pastoor Schink blijkt dus eerst dat hij heel mondig was.
Mm-hmm.
En in de tweede plaats blijkt dat hij een humanist is.
Mm-hmm.
Right? Ja. En dus dat zijn aspecten die wij ook in Museo Doula heel scherp naar voren brengen.
Mm-hmm.
Omdat hij als voorbeeld zal moeten dienen voor ons vandaag.
Ja. Ja.
Want het museum is heel breed opgezet nu ook. Hè?
Mm-hmm.
Heel veel aandacht voor het papiermens viel mij op. Klopt dat?
Mm-hmm. Alles is in. Het zal ook in papiermens en Engels komen.
Uh-huh.
Ja. Okay. Dus de teksten, we zijn nog niet klaar daarmee. Okay. Maar het zal papiermens en Engels zijn.
Maar het viel mij ook op dat rondom de taal papiermens
dat is
ingebracht
een
is.
Ja.
Ja.
We hebben dus, het thema is verzet.
Uh-huh.
veerkracht mm-hmm. en het proces van emancipatie.
Mm-hmm.
En bij het verzet willen we benadrukken dat er vele vormen waren verzet. Dus er is een kamer van vrouwenverzet. Er is een gedeelte mm-hmm. boven dat ja. gaat over het wegvluchten.
Ja.
En we hebben dus, dat moet nog komen, we hebben dus communities gevormd in uh-huh. diverse landen. Hè.
Uh-huh.
We hebben communities gevormd in Coro, Rio Hacha in Colombia, in San Andres, ook Colombia, in St. Thomas. Dus onze mensen hebben niet alleen geschreden hier op Curaçao, maar hebben ze dus ook hun zaden van de vrijheid ook ergens anders okay. geplaatst.
Ja.
Right?
Ja.
En dus dat is dus een andere vorm van verzet. Verzetten door middel van opstand. Dus ja. waarbij het niet alleen gaat om het opstand van Tula, maar ook van de opstand in 1716 uh-huh. onder leiding van Maria.
Okay. Mm-hmm.
En dan die van 1750, waarbij een grote groep mensen een massaal zelfmoord hebben uh-huh. gepleegd. Door zich van de rotsen af te
springen. Ja. Mm-hmm.
Dus er is dus, en dan het verzet door middel van de papiamense taal.
Ja.
We moeten gaan afronden.
Alleen ik heb één vraag.
Ik heb nog één, ja.
Oké, dan ga jij maar eerst. Nou, moet terugkomen.
Nou,
dat is duidelijk.
Je moet zeker terugkomen, dat staat voorop. Dat zijn we het helemaal over eens. Maar je hebt het kruis van verdiensten ontvangen.
Mm-hmm.
Wat heeft dat met je gedaan?
Mm. Ja, wat heeft het met mij gedaan?
Mm-hmm.
Ik ben natuurlijk dankbaar
mm-hmm.
dat ik het heb gekregen.
Mm-hmm.
Maar ik doe dingen omdat ik ze leuk vind.
Uh-huh. Mm-hmm.
Ja, en omdat ik ben opgegroeid met een vader
mm-hmm.
die voortdurend sprak over je moet een goede Curaçaoer zijn.
Uh-huh.
Ja?
Ja.
Je moet dus klaarstaan om andere mensen te helpen.
Uh-huh.
En wij hebben een probleem. We hebben een probleem dat we onszelf niet lief hebben.
Uh-huh.
Dat is dus het elke keer waar hij het over had. Ja. Dus dat is ingebakken
ja.
bij mij. En ik ben blij dat ik heb gekregen,
uh-huh.
maar ik doe niets om iets te krijgen. Right? Mm-hmm. Ik vind het wel fijn,
ja.
ik ben dankbaar dat ik heb gekregen,
mm-hmm.
maar ja, tot daar.
Helder.
Tot daar, ja.
Nou, Michelle, jouw laatste.
En mijn vraag is eigenlijk, hoe betrekken jullie jongeren bij bij Museo Tula?
Oké, we zijn bezig met een paar projecten die... Mm-hmm. In de eerste plaats gericht zijn op jongeren.
Mm-hmm.
En één waarvan ik zelf echt heel hard bezig ben om mm-hmm. geld te zoeken. En dat is, wie is jouw held?
Uh-huh. Uh-huh.
Oké? Okay?
Ja. Okay,
en bij het zoeken van je held gaat het eigenlijk niet om je de held.
Nee.
Maar het gaat om jou te leren dat je een leider kan zijn.
Mm-hmm.
Ja, want al die helden,
mm-hmm.
dat waren mensen die leiderschap hebben genomen. Mm-hmm. Ze hebben niet gevraagd, ze hebben het op zich genomen.
Ja.
En daar gaat het uiteindelijk om dat op school je dat niet leert.
Mm-hmm.
Right?
Ja, ja.
En als je bijvoorbeeld niet alleen naar Tula kijkt, maar er zijn zoveel vrouwen en mannen
mm-hmm.
en kinderen.
Zeker.
Ja, een José Caridad González was 12 jaar wanneer hij vlucht van Curaçao naar Coro en wordt een belangrijke militair.
Ja.
Flora van 17 jaar
mm-hmm.
die gezorgd heeft om met 18 mannen
mm-hmm.
over te steken naar Haiti.
Mm-hmm.
En waarbij instrumentaal was wat zij wist.
Mm-hmm.
Ja?
Ja.
Omdat zij werkte als tot slaafgemaakte mm-hmm. bij een man die scheepswerven had.
Ja.
Dus dan wist ze van alles.
Ja, dat
en dat gebruikte ze. En vandaag de dag krijg je dat bij onze jongeren. Ik wil niet bagitaliseren. Ja. Nee. Ik wil ook niet slecht praten van jongeren. Mm-hmm. Maar als je dus geen een challenge krijgt, ja, dan zit je alleen maar met je computer en met je telefoon.
Ja, precies.
En dan,
precies.
Dan kan je niet creatief zijn.
Ja.
Maar wij moeten hun leren.
Precies, stimuleren. Dat, ja. En nog de praktische zaken van het museum, dat mensen weten wanneer ze kunnen bezoeken.
Ja.
Okay, we zijn elke,
niet boos wordt straks.
We zijn elke dag open behalve maandag.
Elke dag
en dat is van 10 tot 2.
Okay,
van 10 tot 2. Nou, hartstikke mooi. En ouders, neem je kinderen mee, zou ik zeggen.
Zeker
weten. Want er is zoveel te zien en zoveel te beleven.
En we gaan ook een helings... een balkon creëren. En die helingsproject is dan om met elkaar te discussiëren hoe creëren we een andere wereld zonder geweld. Mooi. En dus dat moet heel veel samen gedaan worden.
Nou, ik denk dat dit niet het laatste gesprek
zeker
zal
niet.
Zijn.
Absoluut
dus heel hartelijk bedankt voor je tijd. En we hopen dat je weer een keer kan komen. En heel veel succes met het project.
Heel hartelijk bedankt.
Heel hartelijk bedankt.
En Shanna, bedankt dat ik bij jullie in jullie vertrek kan komen. En met jullie spreken.
Ja.
En kom terug. En dan geef ik jullie zelf de rondleiding.
Heel
is
graag.
Goed. Dankjewel,
Shanna.
Oké.
Ja, en dan altijd als laatste onze kunst- en cultuuragenda van deze week. Waarbij we een mooie selectie samenstellen van evenementen op Curaçao. En het kan gaan over verschillende zaken. Exposities, festivals, boekpresentaties, culinaire verrassingen en ook natuurwandelingen.
Ja,
er is
mooi.
Altijd voor iedereen iets te doen. Heb je zelf een evenement dat je onder de aandacht wil brengen? Stuur dan een e-mail naar info@uitdekunst.org. En wie weet vermelden we jouw evenement de volgende keer. Laten we snel kijken wat we deze week op het programma hebben.
Oké, we hebben een deadline te halen. Vorige week was Ralf Wienet bij ons in het programma.
Ja, was een leuk gesprek.
Een heel mooi gesprek over het Writers Camp Diaspora of Tomorrow. Mm-hmm. Wat loopt van 16 tot 26 april.
Mm-hmm.
En daar zijn ze voor op zoek naar 10 deelnemers.
Precies.
En er zijn nog een paar open plekken mogelijk. Mm-hmm. Maar dan moet je wel vandaag actie ondernemen.
Ja, vandaag voor 12 uur 's avonds.
Vandaag voor 12 uur 's avonds moet je je aanmelden.
Mm-hmm.
Op 20 maart wordt bekendgemaakt wie er de gelukkigen zijn. Die mee kunnen doen aan die schrijversactiviteiten.
Mm-hmm.
Wat wordt van jou gevraagd? Of wat wordt geboden eigenlijk? Je krijgt workshops in literatuur en performance technieken van twee ervaren Caribische dichters.
Mm-hmm.
Eten en drinken en dergelijke wordt allemaal verzorgd. Vervoer naar de accommodaties en de camp allemaal geregeld. En voor de mensen, er zijn 3 plekken voor de andere eilanden, zeg maar.
Mm-hmm.
Die mee kunnen doen. En die krijgen ook nog eens een keer de tickets en de accommodatie
betaald.
Ah,
wat geweldig. Ja, superleuk. En wat moet je doen?
Je moet een stuk over jezelf schrijven van 150 woorden.
Mm-hmm.
Dan moet je een portfolio meesturen van werk wat je geschreven hebt, maar ook performances die je gedaan hebt.
Mm-hmm.
En een motivatie van 500 woorden. Of je mag daar ook een video
wat
van
leuk.
Maken van 3 minuten.
Ja.
Dus snel aan de slag daarmee en het opsturen aan Carrying Narratives.
Ja.
Kijk anders voor meer info nog even op hun site.
Ja, op de site van Carrying Narratives
precies.
Hebben ze ook de link boven de bio. Dus,
heel
dus dat
goed.
Kan vandaag nog.
Nou, dat is mooi.
Ja, en dan gaan we 77 jaar vieren. Het Curaçaose Museum, 77 jaar.
Ja.
Wat leuk, tijd vliegt.
Mooi, hè?
Ja, met de opening van de tentoonstelling Schoolvoorbeelden. En dat is vanavond. Om 7, tussen 7 en 9 uur bij het Curaçaose Museum. Het is namelijk precies 77 jaar geleden dat het Curaçaose Museum zijn deuren opende. En dat is natuurlijk een magisch getal en het vraagt om een bijzondere viering natuurlijk.
Zeker.
En wat is het natuurlijk een betere manier om deze mijlpaal te vieren dan is met onze toekomst, de jeugd.
De jeugd, ja.
Ja, dus met trots presenteert het museum de schoolvoorbeelden, unieke tentoonstellingen met kunstwerken van middelbare scholieren. Dit is het resultaat van een educatief project Schoolvoorbeeld, waarin leerlingen kennis maken met beeldhoudkunst in de Blue Bay.
Oh, right.
De Sculptures Garden daar.
Resort.
Ja.
Yeah.
En vervolgens op school hun eigen driedimensionale kunstwerk hebben gecreëerd.
Oh, wat mooi.
En er zijn verschillende scholen zoals het SGO, Maria Immaculata Lyceum, Radulfus College, Fundación Pascual Humanista na Papiamento, Sint-Josef VSBO en Albert Schweitzer VSBO. Dus dat is superleuk. En ik weet zeker dat daarna dat de tentoonstelling nog blijft hangen. Alleen ik weet nog niet. Ik weet alleen nog niet hoe lang.
Ja.
Maar in ieder geval vanavond is de opening en iedereen is welkom.
Curaçao's Museum, ga er naartoe. Dan is er op donderdag 13 maart een free workshop Digital Digging bij het IBB. Wil jij een muziek- of mediacollectie opbouwen die echt bij je past? Dan kun je op zoek gaan naar onontdekte, rauwe en ongefilterde parels. En wie helpt jou daarbij? Dat is Rosalie. Zij leert je hoe je de diepste niches op het internet kunt vinden. En die workshop die is 13 maart om 4 uur bij het IBB aan de Mohicanenweg. Even de auto parkeren bij de Capriles Kliniek buiten het gebeuren. En ik denk dat voor deze week gaan we het afsluiten, Michijn.
Dus ja,
heb jij nog iets voor de kalender? Of wil je gast zijn bij Wiene of bij Michijn? Dan kun je naar info@uitdekunst.org ons even een mailtje sturen. En deze week ook weer Uit de Kunst wordt mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds Caribisch Gebied. En daar zijn we heel blij mee. Ja. Trots op ook.
En dan wil ik ook nog even melden, als dat mag,
is dat
we op Spotify zijn.
Oh ja, wat goed. Ja.
We zijn op Spotify, daar kunnen mensen alle onze afleveringen nog luisteren.
Ja.
Dus als je nog een onderwerp of een speciaal persoon wilt opzoeken, wilt luisteren, dan kan dat.
Ja.
Bij Uit de Kunst.
Bij Spotify.
Ja, bij Spotify. En je ziet het aan onze logo, want er zijn meer programma's die Uit de Kunst heten. Maar wij hebben natuurlijk een oranje logo met een mic erop. Dus dat is superleuk.
Ja, ik wil wel even melden dat Michijn al het werk heeft gedaan om die Spotify in de lucht te krijgen. Want dat was een hele...
Dat was een hele ervaring, maar het is gelukt.
Het is gelukt en ga er snel naar luisteren.
Ja, heel goed. Bon.
Te otro simang.